Wij slaan net als vanmorgen Gods woord open bij Johannes 19. We lezen vers 1 tot en met vers 16.
Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en wierp hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gelieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u overgeleverd hebben, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats Illithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zei tot de Joden, zie, uw koning. En ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hem, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg.
Vanmorgen werd Gods woord bediend vanuit vers 5, de woorden zie de mens. Vanmiddag wordt Gods woord bediend vanuit vers 14, de uitroep ziet uw koning. Vers 14 van Johannes 19, de woorden ziet uw koning is de tekst voor de prediking. Zie uw koning, dat is het thema voor de prediking. Zie uw koning. We luisteren allereerst naar de aanklacht tegen deze koning, de strafeis voor deze koning en het vonnis van mijn koning. Dus de aanklacht tegen deze koning, strafeis voor deze koning en het vonnis van mijn koning. Aanklacht, strafeis en vonnis. Dus tijdens de voorbereiding preek van vanmiddag denken gemeenten aan een voorval jaren geleden in mijn eerste gemeente. Het was tijdens een kerkraadsvergadering en op dat moment werden verschillende huisbezoeken verslagen die waren afgelegd in het midden van de gemeente. Toen ik in werken dan begon, was ik de jongste in de kerkraad. Verschillende broeders waren al boven de 50 en zaten al jarenlang in het ambt. En wat is dat een zegen als je als jonge predikant een kerkraad uit Gods handen mag ontvangen die begiftig is met wijsheid en die de gemeente op hun hart dragen. Het is in meer dan één opzicht ook een leerschool voor me geweest, die 7 jaar in de eerste gemeente. Tijdens een bepaald moment met de huisbezoekverslagen zei een van mijn oudere broeders de tranen in zijn ogen en we kregen weer gelijk. Op dat ene adres. Ze waren het weer met ons eens. Dat waren geen tranen van blijdschap. En dat kun je ook hebben als je op een huisbezoek bij een adres komt waar je van hart tot hart met elkaar spreekt. Dan krijg je als ouderling gelijk, dan krijgt God de eer. Wat mijn broeder wel bedoelde was dat op dat adres jaar in jaar uit de ouderlingen en daarachter de prediking gelijk kreeg, terwijl het met de handen te tasten was op dat adres, dat er totaal geen geestelijk leven aanwezig was. Een werelds leven. Een geesteloos leven. En dat veroorzaakte verdriet. En hij zei, werden ze maar een keer boos. En gaven ze me een keer geen gelijk. Dan hadden we een gesprek. Maar nu werd het ja en het gelijk gebruikt om het gesprek uit de weg te gaan. Geen emotie, geen gebroken harten, geen brandende harten, maar koude harten. En uit dat koude hart klonk heel koud het ja, u hebt gelijk. Dat is zo op het eerste gezicht niet het geval bij Pilatus. Je zou dat wel verwachten, deze man, want hij is koud en hij is kil. Onverschrokken. Man die er niet voor terugdeinst om zijn soldaten het bevel te geven. Meer dan eens heeft hij dat gedaan, ook tijdens een van de grote Joodse feesten. Met als gevolg dat er velen het leven lieten. Mannen, vrouwen, maar ook kinderen. Man die er niet voor terugdeinst. Om zich te laten gelden en zijn macht met een ijzeren vuist ook te laten voelen op het volksleven van de Joden. Maar hier, als hij oog in oog staat met de Heer Jezus, en dat lees ik dan toch maar even goed gemeend, en ik denk dat u dat ook heeft gelezen, vers 8, dan lezen we dat Pilatus zeer bevreesd wordt, meer bevreesd. Dat was hij al, maar nu komt het naar buiten. Wat is dat voor een angst? Van Pilatus. Is dat de angst voor het volk? Nou, om het volk moet Pilatus lachen. Die meute die daar voor hem staat, we zagen dat ook vanmorgen, dat doet deze man helemaal niets. Is Pilatus dan bang voor het Sanhedrin? Voorziet hij een clash? En begint hij daarom te wankelen? Deze grote man, want zo beschouwt Pilatus zichzelf wel. Deze grote man, deze trotse Romein, wordt hij nu bang voor het Sanhedrin in het Forum staat? Nou, ik denk ook niet dat we in die hoek moeten zoeken, gemeente, dat Pilatus begint te wankelen omdat de druk vanuit het Sanhedrin steeds meer wordt opgevoerd op hem. Nee, hij heeft de macht en tot het laatste toe behoudt hij ook de macht. Het is de persoon die voor hem staat, waarom hij meer bevreesd wordt. Er is iets in deze man wat Pilatus aan het wankelen brengt. En waarom hij ook tegen de gewoonte in Jezus nog een keer meeneemt maar binnen. Net had hij hem voorgesteld, zo zagen we dat vanmorgen, als een spotkoning. En wilde door die vertoning daarvoor zijn paleis het volk in het hart raken en krenken in hun trots. Daar was geen emotie bij en geen angst. Dat was de tactiek van deze trotse Romeinse soldaat, die als het ware het Sanhedrin belachelijk wilde maken door hun aanklacht, koning der Joden, voor het oog van iedereen te laten bespotten. Maar Pilatus begint te wankelen als hij voor Jezus komt te staan. Als hij hem in de ogen kijkt. Als hij hoort vanuit het Sanhedrin dat deze man zichzelf Gods zoon heeft gemaakt. Want al is deze Romeinse soldaat onverschrokken als het gaat om mensen om hem heen. Romeinen zijn ook diep religieus. En zeker in deze tijd, de tijd waarin de Heer Jezus geboren is en opgegroeid is, leefde het geloof onder de Romeinen, maar ook buiten Israël onder de andere volkeren, dat de goden op aarde konden komen in de gestalte van de mens. U leest bijvoorbeeld zo'n moment in Handelingen 14, wanneer Paulus en Barnabas aankomen bij een stad en ze daar dat wonder verricht en vervolgens worden onthaald alsof de goden zelf zijn afgedaald uit de hemel. Ze worden zo tegemoet getreden, de goden zijn onder ons. Deze mensen geloofden daarin. En Pilatus voelt aan, er is iets met deze man, dat brengt hem aan het wankelen en hij neemt hem mee naar binnen. Om hem nog een keer in de ogen te kijken. En zich ervan te vergewissen of het niet een gewone sterveling is die voor hem staat, met wie je kunt lachen en kunt spotten, of of dat er toch iets anders aan de hand is. En hij spreekt hem aan, vers 9, laten we dat maar even lezen, gemeente. Van waar zijt gij? Wat is nou jouw afkomst? Wie ben je nu precies? Maar Jezus geeft hem geen antwoord. Wilt u daar even bij stilstaan? Dit is ook Jezus. Die spreekt met wie hij wil en zwijgt voor wie hij wil. Waarom? Omdat hij dat wil. Daarom. Hij zwijgt. Wij zouden zeggen, dit is toch een uitgelezen kans. Om als zaligmaker jezelf te openbaren. Aan deze man die begint te wankelen. Waar scheuren in de muren zichtbaar beginnen te worden. Die geprikkeld is door wat hij heeft gehoord van het Sanhedrin. Hij heeft zichzelf Gods zoon genoemd, gelijk gemaakt aan God. Die dan nog eens een keer de moeite neemt om Jezus mee naar binnen te nemen. Hij walst daar niet overheen, werpt dat met een groot gebaar van zich af en vervolgt dan zijn eigen agenda. Gaat om de vier ogen met Jezus in gesprek, dat wil hij. En Jezus zwijgt. Vanmiddag, gemeente, spreekt Christus tot u. Waarom? Omdat hij dat wil. Daarom. Terwijl u geen draad beter bent dan Pilatus. Waarom het zwijgen daar? Het spreken hier. Omdat God, God is. Die doet wat hij wil. En legt daarvan geen rekenschap af. Maar volvoert zijn raad. Zijn verkiezend welbehaag. Heb je je wel eens afgevraagd in de kerk, waarom spreekt God 2 keer op een zondag tot mij? Niet om op die vraag een antwoord te krijgen, maar dat die vraag je klein maakt onder de prediking van het evangelie. Ik denk toch even aan die woorden van Mephibozet. Wie ben ik dat u omziet? Naar een dode hond als dat ik ben. Wat is dat een gezegende kerkdienst, hè? Dan gaat het nog niet eens om de woorden die God tot je spreekt. Maar alleen al om het feit dat de Heere het woord tot jou richt. Omdat hij dat nou wil. En hij geeft ook nog eens een keer antwoord. Velen onder ons kregen meer dan eens een antwoord onder de prediking van het evangelie, soms op een verrassende wijze. Leg dat moment in je leven nou eens naast het moment in het leven van Pilatus. Jezus geeft hem geen antwoord. En u kreeg wel een antwoord. Ik herhaal het nog maar een keer. Waarom? Omdat God dat zo wil. Daarom. Wat hebben we in te brengen, gemeente, bij de Heer? Helemaal niets. Echt helemaal niets. Het zwijgen hebben we verdiend. Het spreken ontvangen we van God. Wat kan dat je klein maken voor de Heer? Hij krijgt geen antwoord. Antwoord gij mij niet, zegt Pilatus als reactie daarop. Laten we maar even verder gaan, gemeente. We hebben ook de tijd vanmiddag hard nodig. Als Pilatus die vraag stelt, waarom, van waar komt gij, geeft de Heer Jezus geen antwoord. Het is trouwens ook geen vraag die hoort bij dit proces. U zou dat ook als een verklaring kunnen geven, waarom de Heer Jezus zwijgt. Ik denk niet dat dat de enige verklaring is. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de soevereiniteit van Christus, wat hier op dit moment ook oplicht. Hij zwijgt en hij spreekt wanneer hij wilt. Maar Pilatus gaat er vervolgens verder. Spreekt gij tot mij niet, vers 10? Weet gij niet dat ik macht heb u te laten kruisigen en macht heb u los te laten? Pilatus wil als het ware zeggen, wie is nou eigenlijk hier de koning? U wordt hier aangeklaagd als een koning en wordt vervolgens door mij belachelijk gemaakt als de koning der Joden. Maar als het gaat om de macht, het gezag, dan ben ik degene die hier de touwtjes in handen heb. Ik bepaal het verschil tussen leven en dood. Ik heb macht u te laten kruisigen. En op dat moment moet Christus spreken. En Pilatus op zijn plaats te zetten voor de Heer. Duidelijk te maken aan deze grote trotse Romein. Dat hij onder God staat en dat Pilatus niets heeft in te brengen. Met lege handen, gemeente, komt Pilatus terug. Uit het rechthuis. En dan is het goed om even te zien wat hier gaat gebeuren. We zouden bijna door alles wat er gebeurd is voor het huis van Pilatus zijn kwijtgeraakt wat nou het doel was van het Sanhedrin. Waarom ze in die vroege morgen aanklopten bij Pilatus. Ze wilden een rechtszaak beginnen. En daarmee zette Johannes ook in, Johannes 18, dat ze Jezus in het rechthuis brengen. Het Sanhedrin blijft achter. En door alle tumult rondom de persoon van de Heere Jezus is die rechtszaak op de achtergrond komen te staan. Maar Pilatus herpakt zich. En gaat op de rechte stoel zitten. Dat is wat gemeente. Blijkbaar mag ik vanmiddag even heel dicht bij u komen. En ook bij mezelf. Blijkbaar kunnen wij dat. Dat je aangeslagen raakt. Pilatus werd nog meer bevreesd. Dat je de confrontatie hebt met Christus. En dat je je dan herpakt. Jezelf hervindt. Teruggaat naar je rol als rechter in het geval. En de rechtszaak laat verder gaan. Mens kan veel, heel veel, om God buiten de deur te houden. Het is voor Pilatus misschien wel een geluk vanuit zijn optiek bekeken dat hij rechter is op dit moment. Dat hij verder kan gaan met zijn rollenspel. Dat hij daarmee afstand kan gaan nemen van deze man, van wie hij aanvoelt er is wat met hem aan de hand. Deze man die zo akelig dichtbij kan komen. Johannes vermeldt het niet. Maar de vrouw van Pilatus stond ook nog die bode. Heb niet te doen met die man. Laat hem gaan. En Pilatus moet het ook bekennen. Tot drie keer toe. Onschuldig. Ja, hij dacht aan het begin van het proces de touwtjes in handen te hebben. Maar nu begint hij langzaam maar zeker te ervaren dat er iemand is die boven hem staat. En die de regie in de handen heeft. Naar wie hij moet luisteren. En wiens raad hij moet volvoeren. Pilatus gaat op zijn rechterstoel zitten. De rechtszaak begint. Nou, bij een rechter, jongelui, dat weet je. Er horen twee andere mensen in ieder geval. Een aangeklaagde. De verdachte. En de beschuldigende partij, de aanklagers. En in een gunstig geval is er nog een advocaat. Nou, dat was niet altijd gebruikelijk in deze tijd dat er een advocaat meeging. Het is trouwens volgens de Sanhedrin ook niet nodig, want zij hebben het proces al gevoerd en het vonnis geveld. Pilatus moet alleen nog maar zijn handtekening plaatsen. Maar houdt u dit even vast om te zien wat er nu gaat gebeuren hier in dit Leidens-evangelie. Hij gaat als rechter, laat het maar even op de voet volgen, gemeente. Hij gaat als rechter op de stoel zitten. Vers 13. Opent het proces. Nu door de beschuldigers het woord te geven. Maar door aan de achterkant te beginnen. En zelf te zeggen. Vers 14 het slot. Zie uw koning. Dit is toch je aanklacht, Sanhedrin? Die koning. Zie me staan. Belachelijk gemaakt door mij. Vernederd. Bespot. Is het niet een bespottelijke vertoning die jullie in de vroege morgen van deze Pascha-ochtend beginnen op te voeren hier voor het paleis van de Romeinse overheid? Dit is nou je koning. Zie hem staan. Niemand gelooft toch in hem? Waar zijn nou zijn onderdanen? Waar is dat leger? Wat is zijn macht? Hij staat daar. Gebutst, mishandeld, bespot. Dit is dus je aanklacht. Kijk eens. Zie uw koning. Wat is dit een aangrijpend moment gemeend? Dat deze koning het op dit moment laat aansturen. Dat hij zo als koning voor het Joodse volk gezet wil worden. En dat hij op deze manier zijn heerschappij laat zien. Niet het Sanhedrin heeft dit georganiseerd. Pilatus heeft uiteindelijk ook het nakijken. Hij moet bekennen, die man is onschuldig. Maar dat in de chaos rondom dat paleis bij Pilatus er één is die stap voor stap zelf naar dit moment toewerkt. En zichzelf zo voorstelt onder de mens. Zijn koninkrijk is van een totaal andere orde. Deze koning komt niet tot ons met macht en met geweld. Maar hij komt tot ons in zijn kwetsbare liefde. Zo staat hij daar. In zijn kwetsbare liefde. Het belachelijk maken van deze koning opent God zijn liefdeshart voor het verlorene. En laat het uitroepen onder het Joodse volk. Dit is nu uw koning van Israëls God gegeven. Zie hem staan, gemeente. Uw koning. Aangeklaagd. Belachelijk gemaakt. Maar in de spot en in de hoon verheerlijkt Christus zijn koninklijk werk. Voordat we de stap maken, gemeente, naar het tweede punt, ook even een stapje achteruit. Is de laatste dienst op deze laatste Lijdenszondag. En in de achterliggende week hebben we de gang van de evangelist Johannes gevolgd vanuit Johannes 18 en 19... Het is goed om even een lijn te trekken. Johannes 18 begon met dat proces voor Anna's. Het viel ons toen op dat de evangelist Johannes een aantal momenten overslaat als we zijn lijdensevangelie leggen naast die van de andere drie evangelisten. En dat hij, terwijl de andere evangelisten dat niet doen, helemaal dat moment aan het uitvergroten is bij de hoge priester, de onofficiële hoge priester Anna's. Schoonvader van Caiaphas, die in dit jaar hoge priester was, maar Annas was de man die achter de schermen aan de touwtjes trok. En we zagen ook in dat proces dat Annas het pijlen vooral ligt op Jezus' profetisch ambt. En hij wilde hem daarin belachelijk maken. De betrouwbaarheid van zijn woorden naar beneden halen. Zodat hij zometeen naar buiten toe kan zeggen dat deze man totaal ongeloofwaardig is. De prediking die klonk in het midden van Israël uiteindelijk maar een loos verhaal blijkt te zijn. En dat hij om die reden dus zometeen ook terechtgesteld kan worden. Hij vertelde dat hij de zoon van God was, maar uiteindelijk blijkt er helemaal niets van. Jezus wordt bij Annas bespot in zijn profetisch ambt. We zagen vorige week en vanmorgen dat de Heere Jezus staat voor Pilatus. Met de aanklacht dat hij zegt de koning der Joden te zijn. En Pilatus heeft die aanklacht goed in zijn oren geknoopt. En draait dat proces om door Jezus in zijn koninklijke ambt als een spotkoning neer te zetten voor het volk. En zo te laten zien hoe belachelijk hun aanklacht is. Dat deze machteloze koning nu de koning is van dit machteloze volk. Dat tandenknars het moet toezien hoe Pilatus tot 3 keer toe zegt geen schuld in deze man. Bij Pilatus wordt Jezus dus bespot in zijn koninklijk ambt. En Johannes de Evangelist zegt, laat het maar even lezen gemeente, vers 14. Het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de 6e uur, vroeg in de morgen, zei Pilatus tot de Joden, zie uw koning. Johannes verbindt dit moment, zie uw koning, met het Pascha. Voorbereiding van het Pascha. Dat feest dat in het teken staat van het offer. Van het paaslam. Het bevel van de Heere in de wetten van Mozes was dat tussen de zonsopkomst en de zonsondergang, de dag voor Pascha, het offerlam bereid moest worden. In de tijd van het Oude Testament gebeurde dat thuis, of bij de pater familias, het hoofd van de familie, in huis, waar het gezin of de familie samen was gekomen om daar in de kring van het gezin het Pascha te vieren en te gedenken. In Jezus' dagen was dat veranderd. Dat had te maken met de grote opkomst van de pelgrims. Meer dan 100.000 pelgrims waren gebruikelijk, was een gebruikelijk aantal dat verwacht werd in deze dagen in Jeruzalem. En u begrijpt dat ook om praktische redenen deze mensen, ze kwamen vaak ook van ver, geen paaslam konden meenemen. En ook niet de spullen hadden om een paaslam thuis of in een hotel of in een pension te kunnen slachten. Dat was ook niet mogelijk. En dat met het oog daarop op dat grote tempelplein vele priesters waren samengekomen in de vroege morgen van deze dag. Om al aan het begin van de dag te beginnen met het slachten van vele lammeren. En die te offeren op het tempelplein of als een paaslam mee te geven aan de pelgrims. Johannes wil als het ware in vers 14 zeggen, hier gebeuren twee dingen. Bij Pilatus staat het paaslam. Terwijl op dit moment in de tempel in Jeruzalem de priesters al bezig zijn met het slachten van die andere lammeren. In de opmaat naar het grote paasfeest dat over enkele momenten in de avond deze dag zal beginnen. En op dat beslissende moment, als op het tempelplein bij wijze van spreken een priester tegen een vader zegt, zie hier uw lam. Klinken de woorden van Pilatus. Zie uw koning. Wat voor koning? Een koning die als een lam ten slachting wordt geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerder, zijn mond niet open doet. Maar hij is wel het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zo staat hij daar. Miskend als profeet, bespot als koning en verworpen als priester die het lam wil zijn. Kruist hem, kruist hem. Het ontroert me gewoon, gemeente. De schoonheid van de schrift die hier naar voren komt. Hoe God in het gekronkel van mens zijn eigen lijn trekt. Het bespotten van de profeet. Het belachen van de koning. En het verwerpen van de priester. Tekent Jezus in zijn heerlijkheid en dierbaarheid. God maakt gebruik van de spot om de grootheid van zijn lam alleen maar des te duidelijker te laten zien. Dit is God. Ook in zijn soevereiniteit. Die dit moment aangrijpt. Kruist hem. Om het lam in het midden van het volk over te geven aan degene die dit lam gaan slachten. Wat is God almachtig, gemeente? Juist hier in dit lijden. Dat hij daarboven staat. En het lijden dat wij Jezus aandoen, dienstbaar maakt. Om Christus in zijn heerlijkheid te tonen. Zie uw koning. Ziet u hem, gemeente? Zwijgend. Uitverkoren door zijn vader. Verworpen door ons. Ziet u hem in zijn gewilligheid. Dat hij zo behandeld wil worden. Om zo ook aangeprezen te worden. Bij monden van Pilatus. In het midden van onze gemeente. Kijk nou eens. Hier staat hij. Uw koning. Koning Jezus. Kijk er eens doorheen, gemeente. Door die versleten mantel. En door die doornenkroon. Let eens op zijn gestalte. Hoe hij vastberaden niets anders wil dan de beker die de Vader hem aan de lippen heeft gezet. Leeg te drinken tot de laatste druppel. Hoe hij op deze verschrikkelijke wijze verhoogd wil worden. Opdat zometeen voor het oog van iedereen het zou klinken over Golgotha. Deze is Jezus, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Het staat straks boven zijn hoofd, vermeld Johannes in zijn evangelie. Om erkend te worden door de mensen dat hij degene is aan wie alle macht is gegeven, in hemel en op aarde. Zo verheerlijkt Christus zijn vader en zo verheerlijkt de vader zijn zoon. Hier staat hij, zie uw koning. Hoge woorden, Pilatus. Woorden van hoge komaf. De rijkwijde van wat je zegt, de diepte van die paar eenvoudige woorden, peil je niet. Maar je zegt wel de waarheid, daar staat hij. Onze koning, mijn koning. Kruist hem. Dat is de strafeis. Die woorden klinken niet op een onschuldig moment, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. Vers 15, neem weg, kruist hem. Die schare wordt hysterisch. Wat komt er nou eigenlijk? Hoe komt het nou eigenlijk dat deze mensen zo vol van venijn en zo vol haat zijn? Dat ze uiteindelijk alle fatsoen van zich afwerpen. En als het ware als wilde honden zich storten op dit weerloze prooi. Om te roepen, kruist hem, weg met hem. Uit onze ogen moet hij. We kunnen hem niet langer meer verdragen. Maar die woorden, zegt Johannes de Evangelist, klinken op het Pascha. Wat is dat Pascha eigenlijk? Pascha is in de taal van het Oude Testament bevrijdingsdag. Pascha doet herinneren aan het moment dat de Heere voor het eerst als koning zijn volk tot een eigendom nam. zijn volk Israël bevrijden uit de hand van zijn vijanden. De macht van Farao en zijn legers teniet deed. Het volk door de woestijn voerde, God als koning ging voorop. En hij gaf het volk een plaats in het land dat God voor dit volk had gereserveerd. Met maar één doel, dat dit volk God als koning zou dienen. Daarvoor had de Heer al die wetten gegeven aan Israël. En in tegenstelling tot de volken rondom Israël, had Israël geen koning, maar was de Heer rechtstreeks koning over dit volk. Een theocratie, God de Heer regeert over Israël. En dat werd trouwens door Israël ook goed begrepen. Toen het volk aan de andere kant van de oever stond, van de Schelzee, klonk daar het lied van Mozes, Exodus 15. De eerste psalm in Israëls geschiedenis. En een van de grondmotieven in Exodus 15 is het belijden dat de Heere regeert. Het klinkt vaak door met verschillende woorden, met verschillende beelden. Wordt God als koning geschilderd in dat machtige lied dat Mozes samen met het volk zong. En waar Mirjam met de vrouwen dan vervolgens in Exodus 15 antwoord op geeft. Je zou kunnen zeggen, het komt van twee kanten. God eist dat volk op tot zijn volk, maakt het tot zijn eigendom door het te bevrijden uit Israël, uit Egypte. Maar als het volk dan achter alles staat en als ze zien hoe de Heere met een machtige daad hun vijanden voorgoed heeft weggevaagd, dan is het ook het volk dat in één blok valt voor deze koning, buigt voor God en hem aanvaardt als koning der koningen. Israël aanvaardt God als koning en God heeft Israël aanvaard als koning. Dat wordt herdacht tijdens het Paaschafeest. Een grond voor dat koningschap is het lam. Gods koninkrijk rust in Gods verliefde. Liefde die stoelt in Gods recht. De Heer heeft duidelijk gemaakt aan het volk Israël, tegenover het slaan van de eerstgeborene zonen in Egypte, staat de bevrijding van mijn kind. Israël had moeten omkomen in Egypte. Maar God heeft in het verslaan van die vijanden en in het opofferen van zijn lam de grond gelegd om dit zondige volk te mijnen tot zijn volk. Ik vat het even samen, gemeente. Vanaf Exodus 15, de instelling van het Paascha, laat de Heere zien dat hij koning is van Israël. Dat doet hij op twee manieren. Hij verslaat de vijanden van Israël. Hij aanvaardt Israël als zijn volk. En Israël aanvaardt God als zijn koning. Dat is ook het aangrijpende later. Samuel van het volk te horen krijgt dat ze graag een koning willen. Zoals de volkeren rondom Israël. En dat God dan zegt, ze hebben mij als koning verworpen. Nou, Johannes wil zeggen, op dit feest, bevrijdingsfeest, Koningsdag in Israël, waar het volk gedenkt hoe het door God is uitverkoren tot zijn eigendom. Waar het volk stilstaat bij de machtige daden van de grote koning die hij bewezen heeft in zijn trouw in de achterliggende geschiedenis. Waar het volk staat rondom die tafel met in het midden het paaslam als zichtbaar bewijs van Gods verkiezende liefde. Precies op dat moment klinken die woorden op het paasfeest. Weg met deze koning. Kruist hem. Weg met dit lam. En daarachter weg met de God van dit lam. Wanneer hoor ik iemand zeggen, hoe komt dat? Wel, dat zit nou in jou. En dat zit nou in mij. Dat wij een verschrikkelijke hekel hebben aan een juk op onze schouders. Aan iemand die boven ons staat. en zegt, je luistert naar mijn gebod. Ik ben jouw koning. In die woorden, weg met hem en kruist hem, staat het Joodse volk als symbool voor ons mens. En het verwerpen van de zaligmaker, als koning over Israël, verwerpt niet alleen Israël, zijn God. Maar staat Israël daar ook als vertegenwoordiger van alle volken. God wordt verworpen. Uitgerekend op het Pascha. Naar de mens gesproken gemeente kan het niet ironischer zijn. Uitgerekend op Koningsdag. Op Bevrijdingsdag. Deze koning aan de kant wordt gezet. En wordt overgeleverd aan het kruis. God, onze koning, kruisigen we in ons midden. Ziet u, gemeente, mag ik het vanmiddag eens in alle eenvoud zo zeggen. Ziet u het, dat het werk van de Heer en van zijn Zoon in onze handen niet veilig is. En ziet u tegelijkertijd de onmetelijke macht van Gods eenzijdige liefde. Dat hij in dit cruciale moment, als iedereen zegt, weg met deze koning. Die koning niet alleen overgeeft in de handen van degene die hem zometeen zullen kruisigen, maar tegelijkertijd er ook boven blijft staan. Hij overheerst het toneel en volvoert in deze wijze zijn raad. Dit is nu onze koning. Zie ons vorst, bekleed met macht, die in het verwerpen van hem de grond legt voor het aannemen van ons. Niet omdat God iets in ons ziet en helemaal niet omdat God medelijden met ons heeft, maar omdat God eenzijdig zijn liefde zo wil openbaren voor dit soort gespuis. Dus dat staat voor het huis van Pilatus en ik hoop dat je daartussen staat vanmiddag. Petrus zal het straks zeggen, die gij gekruisigd hebt. Die stelt God voor als koning over u. Hoe hoog is Gods liefde? We kunnen daar gelukkig niet bij, gemeente. Wat een zegen en wat een diepe zaligheid is het dat hier de Heere zelf alles in de handen vasthoudt. Het moet zo gaan. Maar het grijpt ons aan, hoop ik. Dat het zo gaat. Dat wij er dit van te maken gebracht hebben. Want dwars door alles heen, we zijn dat trouwens al een keer eerder tegengekomen. Vorige week zien we ook de hand van de evangelist in dit alles, die als een gids onderweg wil uitleggen wat er gebeurt. Jongens, en ik wil nog één keer even met u kijken, gemeente, naar dat moment in vers 14. Er staat, en het was de voorbereiding van het Pascha, omtrent de zesde uren. En zei tot de Joden, Pilatus, zie uw koning. We zagen dat de vorige keer ook dat het lijdensevangelie van de Heere Jezus inzet met de vermelding van het Pascha in Johannes 13, de eerste vers. En toen wel vermeldde de evangelist dat uitgerekend op het Pascha Christus liefde steeds scherper zichtbaar werd, omdat hij degene die hij heeft ontvangen van de Vader lief gehad heeft tot het einde. En hier zien we hoe langzaam maar zeker het einde ook zichtbaar begint te worden in Jezus lijden en sterven. Stap voor stap is het de zaligmaker die op het Pascha zijn liefde tot het verlorene openbaart. In het ondergaan van de hoon van Annas, in het ondergaan van de spot van Pilatus, in het ondergaan van die woorden van het volk, kruist en weg met hem, tekent de zaligmaker steeds meer in zijn eenzaamheid zijn eenzijdige liefde tot zijn vader en tot het verlorene uit. Hij laat het zien, tot het einde toe, dat hij hen heeft lief gehad, tot het einde. Terwijl hij alleen maar bejegend wordt met haat en verzet, afkeer en verwerping. Het is zijn liefde. Liefde tot het einde. Maar waar is dat einde dan? Is dat einde in de woorden die Jezus als laatste zo meteen uitspreekt op Golgotha? Het is volbracht. Alles is beëindigd. Hier op dit beslissende moment, als ik mijn hoofd buig nadat ik mijn leven overhandigd heb in de handen van mijn vader, heb ik laten zien dat ik mijn kinderen lief heb tot het einde, tot in de bittere dood des kruises toe. Ik denk het niet, gemeente. Ik denk dat Christus liefde en al zijn schoonheid niet zichtbaar wordt op Golgotha. Maar na Golgotha, ik sla even de bladzijde met u om. En ik kijk even naar Johannes 20, dat is het laatste vanmiddag. En ik wil twee momenten, ook nu we voor Goede Vrijdag komen te staan, eruit lichten. Dat zijn twee momenten. De eerste is op de opstandingsdag van Christus zelf. Waar we de zaligmaker zien in zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid als het lam. Maar dan wel als het lam dat opgestaan is. En in de hof van Jozef en Arimathea ontmoet hij daar een vrouw. Vers 13. Vrouw, wat weent gij? En zij zeide tot hem, omdat ze mijn heren weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als hij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menen dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. En hier ontmoeten we Christus' liefde, totdat zijn liefde zijn doel heeft bereikt. Jezus zeide: Maria. Liefde. Tot het einde. Liefde aan het kruis. Maria. Liefde in het graf. Maria. Liefde in de opstanding. Maria. En liefde in de persoonlijke openbaring van Christus die Maria lief heeft aan Maria. Dit is liefde. Tot het einde. Liefde die zijn doel bereikt door de belijdenis: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het tweede moment is goed een week later. Als Jezus bij Thomas op huisbezoek komt. En tegen Thomas zegt: kom nou eens even hier. Je hebt een verkeerd beeld van wie ik ben. Jij wilt littekens zien. Maar ik laat jou overwinningtekens zien. Geen lijdende Christus meer. Geen spotkoning. Maar de opgestane levensvorst. Die uit zichzelf tot jou, Thomas, komt. En triomferend zegt: kijk maar eens. overtuig jezelf nou eens, Thomas. Leg jouw vingers niet in mijn littekens, maar leg ze in mijn overwinningtekens. Hier voel je het. Het leven klopt erin, daar waar de tekenen van de dood nog zichtbaar zijn. Mijn Heer en mijn God, dat is Christus' liefde tot het einde. Totdat deze liefde beantwoord wordt met mijn Heere en mijn God. Dan kom ik terug even op het derde punt, gemeente. U begrijpt dat we daar al lang in zitten. Het derde punt was vanmiddag het vonnis van mijn koning. Deze koning wil gemijnd worden. Wil niet alleen voorgesteld worden als uw koning, maar wil ook aanvaard worden als mijn koning. Zo laat hij zich op deze laatste lijdenszondag zien aan u en aan jou. Om op dit beslissende moment, als hij staat bij het paleis van Pilatus, zijn eenzijdige liefde open te leggen voor het oog en oor van iedereen. Zelfs voor die bloeddorstige meute die daar voor hem staat. Christus liefde tot het einde. Dwars daar doorheen volvoert deze koning zijn raad. Triomfeert over de macht van Pilatus. Laat het Sanhedrin voor wat het is. En heeft als de grote koning zijn vader op het oog en zijn kinderen in zijn hart. Zo neemt hij zijn kruis op. En gaat als de grote koning op weg naar Golgotha. Om daar gekroond te worden. Om daar zijn vader te huldigen, om daar bevrijdingsdag te vieren in de koop die hij bezegelt met zijn leven en met zijn bloed. Opdat zondaren die achter deze Christus wegschuilen, hen mogen mijnen, Maria Rabuni, Thomas mijn Heere en mijn God. En ik haast me vanmiddag om te zeggen, gemeente, wat houdt u, wat houdt jou nou tegen? Om als je aan de ene kant vanmiddag er helemaal buiten wordt geplaatst, dan stonden daarbij die mens, weg met hem. Dat is nou je leven. Maar deze koning zegt, en ik wil er zijn voor hen. Dit soort mens. Wat houd je nou vanmiddag tegen? Om deze koning niet gewoon te erkennen. In zijn liefde. In wie hij zegt te zijn, want al zo lief heeft God deze wereld, de wereld van weg met hem, kruis met hem gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zie uw koning, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Bega vanmiddag niet de zonde door te zeggen weg met hem. Kruisig hem niet opnieuw. Dan is er geen weg meer terug. Val voor hem neer. Al is het maar met een gebed. Heere, wilt u ook mijn koning worden. Laat mij zien wie u bent in uw liefde tot mij. Amen.